Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.
De gast in deze aflevering is Hyphen Hoen. Host is Henk-Jan Oud.
Welkom allemaal. Vandaag is Hyphen Hoe onze gast. En Hyphen is een bekende in de life sciences sector in Nederland. Ze is eigenaar van Hyphen Projects en BCF Courses. Organisaties die partijen in de life sciences bij elkaar brengt via platforms. Zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Innovation for Health event, het BCF Career event, Vigon Geneesmiddelendagen, het TopX netwerk. Dat is een platform voor ambitieuze vrouwen in de life sciences en nog veel meer. Sinds kort geeft ze ook een blad uit, Biotech News en Life Sciences. Als kind kwam ze vanuit China naar Nederland en ze heeft zich de laatste 20 jaar opgewerkt tot een onmisbare en niet te vermijden speler voor organisaties die meetings en cursussen willen aanbieden. Leuk dat je hier bent, Hyphen. Dit ben je zelf in de schijnwerpers en je fungeert niet zozeer als projectmanager. Dus ik hoop dat je dat oké vindt.
Ja, leuk om hier te zijn, Henk-Jan. En dank voor de uitnodiging.
Ja, misschien kunnen we beginnen met even kort omschrijven wat Hyphen Projects en BCF Courses ongeveer doet. We kunnen daar later wel wat meer in detail op ingaan. Maar wat is precies Hyphen Projects? En misschien kun je ook de naam uitleggen. Want er zit natuurlijk duidelijk een connectie met jouw voornaam, Hyphen. En maar ook Hyphen Projects als naam voor de organisatie. Dat kan geen toeval zijn.
Nee, dat is inderdaad geen toeval. En het is een idee van mijn partner. Mijn eigen naam Hyphen, dat spreek je eigenlijk uit als het Engelse woord hyphen, wat een koppelteken is. En dat is eigenlijk wat wij willen doen. Het verbinden, het koppelen van partijen aan elkaar in de life sciences. Onze eerste slogan was Connecting Science to Business. Dus dat is eigenlijk het werkveld waar we in willen begeven.
En wat voor samenbindende projecten doe je zoal?
Volgens mij heb jij de meeste al genoemd in de intro. En misschien kan ik dadelijk nog wat meer daarover vertellen. Het zijn veelal bijeenkomsten gericht op het verder helpen van mensen met hun carrière in de life sciences. Zoals onze career event, BCF Career Event. Ook een Biobusiness Summer School gericht op het helpen van PhD-studenten en postdocs die de overstap willen maken naar industrie. En daarnaast ook het helpen van start-ups en wetenschappers met een innovatief idee die hun innovaties naar de markt, naar de patiënt willen brengen. Dus dat is eigenlijk waar we ons op richten.
Ja, en dat is een hoe groot is jouw organisatie?
We zijn eigenlijk vrij klein. We zijn op dit moment met 6 personen.
Oké. En daar kan je al die meetings allemaal zelf mee organiseren? Of besteed je het grootste deel ook weer uit?
Nee, eigenlijk het meeste werk doen we zelf. Dus we zijn super efficiënt, zou ik maar willen zeggen.
Kan je wel zeggen, ja.
Maar op onze congressen hebben we wel een netwerk van mensen en vrijwilligers die ons tijdens de dagen zelf helpen.
Goed, nou, we gaan zo meteen wel even wat verder in op al die activiteiten. Misschien eerst over jezelf. Het is wel bijzonder. Je komt oorspronkelijk uit China en je bent als kind hier naar Nederland toegekomen. Vertel eens hoe dat ging.
Dat klopt. Dat is eigenlijk alweer bijna 40 jaar geleden. Zijn we hierheen gekomen met mijn moeder en mijn 2 zussen. Ik was toen 8. We zijn hierheen gekomen omdat mijn vader hier een paar jaar werkte als kok in een Chinees restaurant. Dus we werden herenigd met hem. En dat was natuurlijk heel fijn, maar ook een grote overstap. Hè. Je verlaat een land waar je allemaal bekenden hebt. En familie, vrienden, buren die je allemaal kent. En je komt hier in Nederland. En ik was wel heel erg opgewonden, herinner ik me nog. Vond het heel bijzonder om hier te zijn. En at voor het eerst vruchten die ik nooit had gegeten, zoals een banaan.
Hoe oud was je toen?
Ik was dus 8. Ja. En toen ging ik hier naar school. En in het begin was het wennen, want je spreekt de taal niet. En alles is nieuw. Maar als kind sta je er eigenlijk wat minder bij stil, denk ik. En dat ging op zich vanzelf. Dus mijn jeugdjaar heb ik doorgebracht in Helmond. Hele fijne tijd gehad.
En waar kwam je oorspronkelijk vandaan in China?
Uit de provincie Zhejiang. Dat is bij de stad Wenzhou. Ik weet niet of jou dat wat zegt.
Ja, ik heb een poosje in China gewoond. Ja, maar dat blijft ingewikkeld. Het is zo'n vreselijk groot land.
Ja, Hangzhou kennen veel mensen wel. Want daar zit Alibaba, dat is de hoofdstad van Zhejiang. Dus het is een vrij warme provincie. En daar heb ik ook goede herinneringen aan. Maar in ieder geval hier in Nederland ook. Dus nu voel ik me eigenlijk een Nederlander en een Chinees.
Ja, oké. Okay. Maar goed, dat is natuurlijk als achtjarige, wat je al omschrijft, opeens in een totaal ander land. Want je vader zat hier dus al. Want hoe lang zat hij hier al voordat je bij hem aansloot?
Ja, hij was 3 jaar eerder dan ons gekomen. Zo. Dus ook niet zo heel veel langer. Dus voor hem was dat ook... mijn ouders hebben dat toch wel moeilijker mee gehad, hoor. Met het aanpassen aan de Nederlandse cultuur en taal. Maar voor de kinderen, voor mij en mijn zussen, dat ging eigenlijk heel erg van mezelf. We deden het ook goed op school. En daarna gingen we ook verder naar de middelbare school. Ik weet nog wel dat misschien een grappige anekdote is. Dat toen ik de overgang maakte naar de middelbare school, kreeg ik een schooladvies om naar VWO te gaan. En toen zei mijn moeder van, doe maar de MAVO. En dan ben je 4 jaar klaar en dan kan je in het restaurant werken. Ja, ja. Dus toen moest ze nog overgehaald worden dat studeren een goed idee was.
Want dat gebeurde best veel, hè? Dat Chinezen echt naar Nederland kwamen om Chinese restaurants op te zetten.
Klopt. Heel veel Chinezen in Nederland hebben een Chinees restaurant of werken in een Chinees restaurant.
Terwijl ze daar helemaal geen Chinees eten maken.
Nee, de Chinees in die sfeer, hè? Dat is niet de klassieke Chinees, want ik heb ook wel vrienden die zeggen van, nou, ik hou niet van Chinees. En dan blijkt achteraf dat toch meer de Barbie Pang en Fonjohai is wat ze niet van houden. Maar dat is niet typisch Chinees, nee.
Maar dat gebeurt dus heel veel. En bij jullie dus ook. En ook vanuit de gedachte en hoop dat een beter bestaan voor je zou betekenen dan in Sichuan.
Zeker, ja. Daar was eigenlijk niet zoveel mogelijkheden om werk te vinden. En mijn vader is hier dus gaan werken in een restaurant als kok. Ja, en voor veel Chinese mensen is het hebben van een eigen zaak het grote ideaal of de grote droom. En ze hebben toen dus ook hard gewerkt en gespaard. Ieder dubbeltje omgedraaid eigenlijk om te zorgen dat ze een eigen zaak konden kopen. Dat is uiteindelijk gelukt. Na denk ik 1 jaar of 5, toen zijn we ook verhuisd naar Zuid-Limburg. En daar heb ik mijn middelbare schooltijd doorgebracht. We werkten in een Chinees afvalrestaurant. Dus overdag gingen we naar school en na school moesten we meehelpen in de zaak.
Ja, van China naar Zuid-Limburg, dat is toch wel een hele overstap.
Ontzettend. En het grappige is, ik heb maar 5 jaar in Zuid-Limburg gewoond, maar met die zachte G die raak ik dus niet meer kwijt.
Nee, het viel me op dat jullie inderdaad had. Ja, maar goed, je hebt het goed gehad als in je jeugd, of niet?
Nou, ik heb dat niet zo ervaren, eerlijk gezegd. Ik vond mijn middelbare schooltijd eigenlijk de zwaarste tijd van mijn leven. Daarna is het alleen maar beter geworden. Ja, de uitzichten waren eigenlijk... Kijk, ik ging naar school en je werkte in de zaak. En wat mijn ouders voor ogen hadden voor ons, was dat we later ook in een Chinese restaurant zouden werken. Dat was eigenlijk wat zij hoopten voor ons. Maar ik zag hoe hard ze werkten. 7 dagen in de week, nooit op vakantie. Nooit een dagje uit. Ja, en dat is niet eigenlijk de ambitie die ik en mijn jongere zussen hadden. Nee. Dus eigenlijk was de weg uit studeren. Ja.
En goed, dan heb je dat op een gegeven moment meegedeeld, dat je ging studeren. Hoe werd dat thuis ontvangen?
Nou, tegen die tijd vonden ze het wel prima, hoor. Okay. Mijn moeder had er... Ik ben de eerste van het gezin die is gaan studeren. Dus ze hadden niet zo'n goed beeld bij. En ze hadden altijd het idee van het hebben van eigen zaak. Dus beter een kleine baas dan een grote knecht, hè, was eigenlijk wat thuis werd gezegd. Dat eigenlijk beter zou zijn dan een baan vinden later in het bedrijfsleven.
Want ben je alleen gekomen of ook nog met broers of zussen?
Met 2 zussen. Okay. En later hebben mijn ouders nog 2 zonen gekregen. Dus we zijn met 5 kinderen thuis.
Oké, okay, dus uiteindelijk heeft een van de kinderen het wel overgenomen, het restaurant, of niet?
Nee, geen enkele. Al mijn zussen en broers zijn gaan studeren. 2 zijn gepromoveerd. Eentje werkte in bankwezen. Andere werkte voor ASML in Taiwan. Dus we zijn allemaal thuis. We hebben allemaal de zaak verlaten.
Oké. Ja, je ging studeren. Wat ben je toen gaan doen?
Ik ben naar Wageningen gegaan. Ik heb bioprocestechnologie gestudeerd met een specialisatie in de moleculaire biologie. Maar tijdens de studie, eigenlijk vanaf het eerste jaar, had ik behoefte om iets ernaast te gaan doen. En ik ben toen bestuurslid geworden van een studentenorganisatie. Dat bemiddelde stages en werkopdrachten voor studenten. Integrant. Daar was ik de penningmeester. En ik vond het zo leuk, werken in zo'n team met andere studenten. En iets samen bereiken. Dat ik dat eigenlijk ben gaan blijven doen naast mijn studie. Na integrant ben ik een jaar... eigenlijk 2 jaar bij ISEC gegaan, dat is Internationale Studentenorganisatie. En het eerste jaar heb ik daar een carrièreweek georganiseerd samen met 2 andere studenten. Voor heel Wageningen eigenlijk. En dat heeft later dus impact gehad op mijn loopbaan. Dus die link met BCFQ-event heb je misschien dan al gelegd. En het derde jaar was ik voorzitter van een team met 19 personen. Dat heeft me eigenlijk wel geleerd of laten inzien dat ik het samenwerken in teams, realiseren van projecten, leuker vond dan werken in een lab. Want ik heb natuurlijk voor mijn studie ook een...
Het was een vrij biologische studie die je gekozen hebt.
Ja,
Wageningen uiteraard.
Klopt, dus. Ja. En mijn richting was de plantenrichting. De plantenbiologie. En ik heb een jaar in het lab gewerkt, een half jaar in Wageningen, een half jaar in Zwitserland. En daar heb ik onderzoek gedaan naar Apomixis. En dat is asexuele voortplantingen van planten via zaden. Was heel interessant, heel boeiend. Maar ik merkte wel dat ik niet een typische wetenschapper ben. En dat ik die drive niet heb die veel wetenschappers wel hebben.
Maar dat heeft misschien wel je interesse voor de life sciences met name aangewakkerd.
Ja, die interesse was zeker aanwezig en dat is ook nooit weggegaan. Dat vind ik nog steeds een hele boeiende sector. Ja.
Ja. Dus ja, je ontpopt als een projectmanager meteen al heel snel nadat je in Wageningen bent gaan studeren.
Ja, ik denk dat projectmanager...
Wat vind je daar zo leuk aan? Waarom is dat zo leuk?
Projectmanager? Ja. Wat ik daar zo leuk aan vind is dat je dus, als je een idee hebt, dat je de route van A naar het idee, naar Z, zelf mag bepalen. Maar dat je daarbij ook allerlei andere skills kunt gebruiken. Ja, zoals bijvoorbeeld natuurlijk overzicht bewaken, maar ook de interesses van de verschillende partijen in de gaten houden. Ja, gewoon ook iedereen motiveren tot het resultaat. En uiteindelijk bereik je het, als het goed is, het doel, het resultaat. En dat geeft een heel veel voldoening.
Ja, en blijkbaar deed je dat goed, want je werd ook voorzitter van die club, begrijp ik?
Ja, dat was inderdaad... ik moet zeggen dat eigenlijk projectmanagement uiteindelijk dat mij beter lag dan het voorzitterschap als ik achteraf zo bekijk. Maar inderdaad, ja, ik blijkbaar vond de 10 genoten ook dat ik goed deed.
Uiteindelijk wel afgestudeerd, denk ik, in Wageningen. Ja,
ja. Ja, ik ben na 5,5 jaar afgestudeerd. En mijn laatste afstudeerproject was een project op het gebied van ondernemerschap. Want ik heb naast de moleculaire biologie afstudeervakken ook een afstudeervak gedaan in communicatie. En daarna ook nog eentje in ondernemerschap. Want ik merkte al dat ik die onderwerp interessant vond. En toen ben ik toevallig tijdens mijn studie, voor dat afstudievak, naar een congres gegaan, geloof ik. En daar kwam ik in contact met de toenmalige directeur van het nieuwe programma Biopartner. En dat was een mooi gesprek. En ze heeft me uitgenodigd om te solliciteren. En dat werd toen mijn eerste baan. Okay. Als projectmanager bij Biopartner.
En Biopartner, help me even, wat was dat ook alweer?
Ja, dat was een project of initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Met als doel om in Nederland tussen 2000 en 2004 75 nieuwe bedrijven te helpen opstarten in de life sciences. Dus het was gericht op het helpen van wetenschappers om kennis te valoriseren. En er waren 5 onderdelen. Er was een onderdeel dat bijvoorbeeld incubators neerzetten. In Leiden heb je nog de Biopartner Center Leiden. Er was ook een onderdeel dat wat subsidies verstrekte en zo verder. En ik zat bij het onderdeel Biopartner Network, wat verantwoordelijk was voor meer de coördinatie van het hele programma, maar ook het monitoren van de sector en ook het organiseren van cursussen en dergelijke. Dus dat was eigenlijk een prima plek om te starten.
Ja.
Een hele goede springplank.
En wat voor congressen organiseerde je zoal toen?
Mijn taak was nog niet zozeer het organiseren van congressen. Al had ik als in mijn eerste jaar ook de verantwoordelijkheid voor het meehelpen met de organisatie van de Masterclass Biobusiness. Wat later door Niaba en Holland Bio is overgenomen. En nu dit jaar weer een nieuw leven wordt ingeblazen, geloof ik. Maar mijn eerste opdracht bij Biopartner was eigenlijk een nulmeting, noemden ze dat. Want als je wil bepalen of je erin geslaagd ben om 75 nieuwe bedrijven op te zetten, moet je wel weten hoeveel bedrijven in de life science op dat moment er zijn. Dus eigenlijk in de eerste maand al kreeg ik die opdracht van zoek uit hoeveel bedrijven er zijn en wie zijn die bedrijven. En dat was een hele brede opdracht. En ik ben denk ik heel enthousiast van start gegaan. En heb toen dat door desk research en bellen en dergelijke in kaart gebracht. Maar ook gelijk een enquête uitgezet. En die bedrijven ondervraagd over allerlei zaken. Hun grote omzet. Maar ook een samenstelling van de oprichtingsteam en zo. En die resultaten die toen eruit kwamen. Dat vond het bestuur zodanig interessant dat ze een sectorrapport van hebben gemaakt. En daarna werd er jaarlijks een biopartner sectorrapport uitgebracht, waar ik dus verantwoordelijk voor was.
Oké, en dat deed je alleen? Of had je een heel team om je heen? Of?
Nee, eigenlijk was heel Biopartner Network, maar hadden we maar 4 mensen. Dus was ook echt een start-up. En ik was eigenlijk naast de directeur de enige inhoudelijke, want we hadden nog een office manager en een communicatiemanager. Dus ik was als junior, kreeg vrij snel de ruimte om dat soort initiatieven op te zetten. En ik geloof want ik hoorde ook later terug van mijn toenmalige baas dat ze wel eens van een bestuurslid heeft gehoord gekregen van waarom heb je zo'n junior iemand aangenomen? Is dat wel een geschikt persoon? Maar ze gaven me een maand tijd om mezelf te bewijzen en blijkbaar heb ik het gedaan, want ik mocht toch blijven.
Oké. En ja, hoe lang ben je daar gebleven bij Biopartner?
Eigenlijk, het programma was 4 jaar. In mijn derde jaar ben ik na de naar mijn directeur. Dat was een andere directeur geworden, gegaan. En heb ik gevraagd of ik het laatste jaar mijn projecten mag doen als zelfstandige ondernemer, als freelancer. Want ik zag al dat Biopanne zou eindigen. En ik wilde eigenlijk verder gaan met het werk of de werkzaamheden die ik daar deed. Maar dan misschien als eigen baas.
Je had inmiddels ook een aardig netwerk, denk ik, opgebouwd. Hè, met al die partners in die organisatie.
Ja, dus Biopanne was ook echt een netwerkorganisatie. En ik had daardoor ook inderdaad veel mensen leren kennen. Organisaties leren kennen. Dus dat kwam zeker goed uit.
En zag je toen een gat in de markt?
Eerste jaar nog niet. Ik heb de eerste jaar eigenlijk dus vooral projecten gedaan voor Biopanne, maar dan zelfs ZZP'er. Hè, dus de organisatie van die masterclass, de sectorstudies. En ook in Maastricht was ik een scout voor Biopanne. Maar ik ging ook andere organisaties helpen met organiseren van hun congressen. En ik merkte dat dat heel goed lag. Dus eigenlijk het organiseren echt kwam pas toen. En ik ben toen gaan nadenken van nou, als ik iets zou opzetten wat continuïteit zou bieden. Hè, want als ZZP'er heb je steeds korte opdrachten en iedere keer eindigt dat. Wat voor project zou dat zijn? En dat toen ontstond het idee om een carrière dag te organiseren voor life sciences. Omdat ik dat zelf gemist had als student. Want als je niet wil gaan promoveren, ja, dan is het heel moeilijk om beeld te krijgen van de mogelijkheden die er zijn.
Dus dat heb je uit eigen initiatief, heb je zo'n career event op touw gezet. Hoe pak je zoiets aan?
Ja, ik heb eigenlijk een projectplan geschreven. Nou, hoe zou die planning uitzien? Wat heb ik daarvoor nodig? Hoe zou een dag uitzien? Hoe zou het programma uitzien? Wie zou daaraan kunnen deelnemen? Ik heb die bedrijven aangeschreven. En tot mijn verbazing begonnen de inschrijvingen gewoon binnen te komen. Een van de eerste was bijvoorbeeld Organon. Ik heb toen ook hierin gereden naar Os. En heb ik aan tafel gezeten met Tom Reinders. Die toen besloot om gelijk hoofdsponsor te worden. Dat hielp natuurlijk heel erg om weer andere bedrijven over de streep te trekken. Ik ben ook naar het ministerie van Economische Zaken gegaan. Want daar had ik natuurlijk via mijn Biopanne-baan contacten. En ik heb gevraagd van nou, steunen jullie dit? Vinden jullie dit een nuttig project? En zouden jullie een subsidiebedragje willen bijdragen? En dat wilden ze toen doen. Dus zo is het eigenlijk gaan rollen.
Oké, en hoeveel mensen kwamen er de eerste keer?
De eerste keer, ik had volgens mij in de brochure gezet van we mikken op 450 mensen. En er waren er 950.
Zo.
Dus de bedrijven waren eigenlijk allemaal laaiend enthousiast. En toen dacht ik, nou dan ga ik dit volgend jaar weer doen. En dat is alweer 20 jaar geleden. Dus eigenlijk is het...
En dat is inmiddels verder gegroeid?
Ja, jaarlijks komen nu ongeveer 2000 mensen op BCF Career Event. Dus het is wel stabiel de laatste jaren.
En BCF staat voor?
Ja, het staat voor, oorspronkelijk voor biochemistry en food. De drie sectoren waar we ons op richten. Het is nu vooral, denk ik, life science en biotech. Chemie is toch maar een hele kleine tak. En ik zeg nu wel eens van BCF staat voor biotech careers forward.
Oké, ja. Maar ja, dus heel veel, daar is dus heel veel belangstelling voor. En hoe moet ik me zo'n dag voorstellen? Ik ben er helaas zelf nooit geweest. Maar er zijn presentaties of er zijn dan wel stands, denk ik, van bedrijven. Die informatie aangeven geven voor deelnemers. Moet ik me dat voorstellen?
Ja, klopt. Ja, dat zijn de twee belangrijkste onderdelen. We hebben een grote beursvloer waar bedrijven een standje hebben. Waar inderdaad bezoekers langs kunnen komen om informatie te krijgen. We hebben ook een onderdeel waarbij mensen geholpen worden om een cv te verbeteren. Bijvoorbeeld hun cv wordt dan gecheckt door recruiters. Dan krijgen ze een vrijblijf. Advies. We hebben ook carrièrecoaches die één op één gesprek houden. Mensen kunnen hun gratis een LinkedIn-foto laten maken en dat soort dingen. Maar ook een uitgebreid programma met lezingen, workshops, om mensen inzicht te geven in wat voor banen ze kunnen hebben in de life sciences. En het voordeel van BCF Career Event is dat bijna iedereen die daar spreekt of daar is, ook zelf een achtergrond of een opleiding heeft gehad in de life sciences.
En dat zijn voornamelijk studenten die erop afkomen of ook anderen?
Nou, eigenlijk best veel mensen die al afgestudeerd zijn. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd, we hebben dat wel eens een keer gevraagd, is ongeveer 28. Dus ook veel mensen die bezig zijn met een promotieonderzoek, maar ook veel mensen die al werkervaring hebben en terugkomen omdat ze gewoon ook willen netwerken met elkaar. Natuurlijk ook veel studenten, maar best wel veel mensen ook met net afgestudeerd of aan het promoveren zijn of een postdoc aan het doen zijn. Dus soms komen mensen ook meerdere keer terug als student, na als PhD en dan ook nog eens een keer als postdoc.
Oké, en waar organiseer je dat? Waar vindt dat plaats?
Dat vindt eigenlijk al best lang plaats in de jaarbeurs. Dat is de Nederlandse editie, want we hebben ook een BCF Career Event in Gent, die we sinds een jaar of 8 organiseren, in het Gent ICC. En daarnaast hebben we ook een online editie van BCF Career Event.
Zo, dus dat is een hoop werk, lijkt me. Dat met een bureau van 4-5 mensen, dat moet wel aanpezen zijn, of vrees ik me?
Ja, nou, BCS is eigenlijk maar één onderdeel van wat we doen. We hebben daarnaast nog Innovation for Health conferentie en Global Investor Forum. Dat is eigenlijk, denk ik, veel bekender onder de mensen die bezig zijn met innovaties naar de markt te brengen. En we hebben ook Topics Network. Ja, ik vond, toen ik even terugdacht over mijn eigen loopbaan, na ons gesprek, realiseerde ik me eigenlijk dat iedere keer dat we iets nieuws zijn gaan opzetten, op het moment dat er een crisis was. Dus het was nooit echt van tevoren bedacht van, hey, laat ik dit gaan doen of een businessplan voor 20 jaar schrijven. Dat bestaat natuurlijk niet.
Wat voor crisis heb je het dan over?
Bijvoorbeeld in 2008 hadden we natuurlijk de financiële crisis. Want de eerste, ik ben begonnen met BCF Creative in 2004. De eerste 4 jaar ging hartstikke goed. We gingen ook meerdere events organiseren. Ook events voor MBO'ers en HBO'ers en zo. Ook een career event in Noord-Nederland, noem maar op. Maar op een gegeven moment kwam de financiële crisis en heel veel werkgevers hadden een vacaturestop. Dus je kunt voorstellen dat ze dan niet meer zo graag naar carrièrebeurzen willen gaan. En toen dacht ik van, ja, wat kunnen we gaan doen? We hebben eigenlijk tijd over, want een aantal van die events vielen weg. Onze BCF Creative event bleef al staan. En toen ben ik na gaan denken over een congres voor innovators, ondernemers, doelgroep wat ik eigenlijk zo leuk vond, een biopartner. Hè? Dus de startende wetenschappers met hun eigen bedrijf en zo. En dat is uiteindelijk het Innovation for Health conferentie geworden. Ja.
Oké, en dat deed je dus allemaal in alles Hyphen Projects, als het organisatiebureau had je toen al opgericht.
Ja, eigenlijk, kijk, die behoefte om iets anders te doen, die hadden we natuurlijk. Maar ik werd uitgenodigd door een aantal organisaties, onder andere Erasmus MC en de toenmalige Netherlands Genomics Initiative. Zij hadden behoefte aan een landelijke congres over innovatie in de gezondheidszorg. Dus het idee was oorspronkelijk dat zij de opdrachtgever zouden zijn en dat wij het voor hen zouden organiseren. Maar ook zij hadden te maken met financiële bezuinigingen en zo. En toen was er geen budget. En op dat moment heb ik gezegd van, laat ons het dan organiseren. Laten wij dan het risico nemen. En als jullie dan aan boord willen stappen als partnersponsor, dan blijft jullie bijdrage beperkt tot dat bijdragen. En zo is het eigenlijk ontstaan. Ja.
Maar dan liep jij wel het financiële risico.
Dan liepen wij het financiële risico, dus, ja.
Dat kon je goed inschatten hoe die risico's uitpakten. Want dan, ja, de hoop van die events, dat is natuurlijk vaak best wel eng of je het allemaal kiet kan spelen.
Ja, ik denk dat ik door al jaren heen daar best wel goed zicht op heb gekregen. En uiteindelijk is de risico relatief beperkt. Hè? Je hebt natuurlijk kosten die je maakt, out-of-pocket kosten, locatiekosten, cateringkosten, die maak je in principe pas als het event echt doorgaat. En je kunt redelijk lang een optie houden en besluiten of je het door kan laten gaan of niet. En voor de rest zijn het wel personele kosten. Dus die kosten, die maak je dan wel inderdaad. Maar ja, ik had mijn team al sowieso in dienst en ik wilde ze niet ontslaan. Dan zoek je naar andere mogelijkheden om...
Het was dan dus zo'n klein team. Je gaf in het voorgesprek wel een mooie uitspraak van je vader aan. Was je beter een kleine baas dan een grote knecht?
Ja.
Dat was je overweging om, nou, laten we maar ZZP'er worden. En laten we kijken of we dat gewoon als kleine organisatie allemaal op touw kunnen zetten.
Ja, ik weet nog toen ik bij ISAC in het bestuur zat. ISAC is eigenlijk vooral een organisatie van bedrijfskundigen en economen. Dus in Nederland, de andere voorzitters waren allemaal... economisch, die had allemaal economische of bedrijfskundige achtergrond. En ik weet nog dat wij een keer hadden over wat voor banen iedereen ambieerde. En ze wilden allemaal bij Shells of Unilever, de grote multinationals gaan werken. En mij trok dat allemaal eigenlijk helemaal niet. Dus voor mij was het inderdaad biopartner met een klein team. En daarna voor mezelf werken met een klein team, waarbij je wel gewoon zelf duidelijk aan de knoppen kunt zitten. Veel aansprekender.
Je zei dat allerlei crises die hebben allerlei veranderingen aangebracht. Nou, 2008, maar de coronacrisis is denk ik ook een belangrijke geweest.
Ja, zeker inderdaad. Ja, dat
Want toen vonden er geen meetings meer plaats. Dus dat lijkt me voor een congresorganisatie fataal.
Ja, dat was echt de grootste shock. Dan had ik nooit kunnen bedenken dat opeens helemaal niks meer kon organiseren van de congressen. Nou, iedereen zat natuurlijk thuis en vol verbazing te kijken wat er gaande was. Ja, wij waren naïef in het eerste jaar. We dachten van, nou, misschien na 4-5 maanden kunnen we wel weer gaan organiseren. Ik weet nog, in 2000 toen kwam op een gegeven moment de corona-lockdown. Maar in de zomer kon alles weer. Dus opeens gingen de terrassen weer open en zo. Dus we hadden onze career event die in mei zou plaatsvinden verplaatst naar eind september. in de verwachting dat het gewoon kon plaatsvinden. Maar ik weet nog, het was op een woensdag gepland. En op die maandag, dus 2 dagen van tevoren, was er weer een persconferentie. En werd door Rutte aangekondigd dat we alsnog weer een lockdown zouden krijgen. Nou, dat was dus ongekend. We hadden standhouders uit Luxemburg die al onderweg waren. Bedrijven die allemaal afgebeld moesten worden. En alles naar online. Ja, die hadden we natuurlijk wel voorbereid als backup plan. Maar werd het backup plan de werkelijke plan.
Maar dat heeft je een financiële strop opgeleverd, of niet?
Ja, dat waren wel hele moeilijke jaren. Ja. En gelukkig was er ook wel een NOW-regeling. Waarbij de overheid natuurlijk ook insprong. En wij konden ook daar gebruik van maken. Omdat inderdaad onze co-activiteit gewoon eigenlijk niet kon. Toen ben ik wel gaan nadenken over een plan wat ik al langer had. Maar nooit tijd voor had. En dat was het opzetten van een netwerk voor vrouwen in de life sciences. Dat is Topics Network geworden.
En maar voordat we daarop doorgaan, maar ook online dingen lijkt mij dat je dan interessant kan zijn. Heb je daar ook nog op specifiek op gelet dan?
Ja, we moesten heel snel ook nieuwe vaardigheden leren. En mijn team toen de tijd heeft dat heel goed opgepakt. Dus we zijn partners gaan zoeken. Dan niet alleen partners op het gebied van ICT, maar ook partners die bijvoorbeeld een studio hadden. En waarbij je ook lezingen en zo kunt opnemen in de studio. We moesten opeens andere skills gaan leren. We moesten gaan moderaten online en dergelijke. Maar ja, ik zag wel dat dat ook weer kansen biedt. Want ja, online heb je natuurlijk niet de beperking dat je bijvoorbeeld een maximum aantal deelnemers kunt toelaten. Want dat is eigenlijk ongelimiteerd. En afstand maakt dan ook niet meer uit. En toen is ook het idee ontstaan om een BCF Queer Event ook online te organiseren. En dat had als voordeel dat op zo'n BCF Queer Event online kunnen mensen die al een baan hebben en niet openlijk willen solliciteren natuurlijk ook makkelijk een uurtje inbellen om met andere werkgevers te spreken. Terwijl ze niet zo snel naar een fysieke carrièrebus zouden komen.
En dat heb je dus ook georganiseerd, zo'n online event?
Ja, dat hebben we nu.
Was dat succesvol?
Ja, nou, ja en nee. Ik denk dat wel, het doet duidelijk aan de behoefte. En we organiseren dus nog steeds. Dus sinds corona is dat eigenlijk een toevoeging geworden van onze producten. Maar je merkt wel dat het, zeker bij de eerste editie waren er wel gewoon technische issues. Mensen die bijvoorbeeld het geluid niet aankregen, noem maar op. Ja, dat is gewoon heel frustrerend. Want dan kun je zelf als organisatie heel weinig aan doen. Je bent heel afhankelijk van de techniek en de partij, de partner die de techniek levert.
Ja, dat lijkt me heel gedoe.
Ja.
Nou, ik denk iedereen die ervaring heeft gehad natuurlijk in de coronaperiode, hoe waardeloos dat is met Zoom meetings en Teams meetings en alle problemen.
En het geeft ook veel minder voldoening. Ja. Ik merk dat op zo'n congres, mensen zien elkaar, je voelt de energie, je ziet de lachende gezichten. Aan het einde van de dag heeft mijn team ook een goed gevoel. Maar op zo'n online event, de eerste editie vooral, toen er zoveel problemen waren, de enige vraag die je kreeg is wanneer iets niet werkt. Dus aan het einde van de dag zet je de computer uit en voel je hem helemaal leeglopen. En totaal geen voldoening eigenlijk. Maar dat is daarna beter geworden hoor. Want de techniek verbetert ook. En eigenlijk tegenwoordig gaat het heel soepel over die online events. Ja.
Maar goed, je vertelde dat je ook tijdens de coronaperiode aan het nadenken was voor weer een nieuw event, het TopX gebeuren. Misschien kun je daar wat over vertellen?
Ja, TopX is eigenlijk een netwerk, TopX Network. En het netwerk heeft als doel om vrouwen in de life sciences met elkaar in contact te brengen, te connecten en elkaar te empoweren.
Waarom heb je dat opgezet? Was daar behoefte aan?
Ja, het viel mij op, want ik werk nu al een jaar of 20 in deze branche. En ik zag eigenlijk iets vreemds, tenminste vond ik. Want op onze carrièrebeurzen en onze summer schools, waar vooral PhD-studenten en zo aan deelnemen, dan zie je eigenlijk dat meer dan de helft vrouwen zijn die er rondlopen. En op onze Biobusiness Summer School van afgelopen editie bijvoorbeeld, volgens mij zelfs 70%. Dus echt heel veel jonge vrouwen die aan de studie beginnen of bezig zijn als promovendi. En dan op onze andere congressen, zoals Innovation for Health en die Startup Global Investor Forum. Ja, dat is precies omgekeerd. Dus zie je eigenlijk vooral mannen, maar heel weinig vrouwen. Dus kennelijk is dat nog niet.
Ja, komt dat?
Ja, ik denk dat dat niet specifiek iets is van de life sciences, maar in het algemeen zie je toch wel nog een disbalans als het gaat om de topposities, hoogleraarschap. Dat zijn toch traditioneel toch meer mannen dan vrouwen. En de verhouding is eigenlijk nog steeds best scheef.
Ja, en goed, je zag dat verschil en je dacht, daar moet ik iets aan gaan doen.
Nou, moet niet, maar ik zou daar wel graag een steentje aan willen bijdragen. Ik dacht, misschien helpt het als we in ieder geval vrouwen bij elkaar brengen, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaars netwerk kunnen versterken. Want ik denk dat dat wel iets is wat mannen over het algemeen meer doen en beter doen dan vrouwen. En dat is eigenlijk investeren in je eigen zakelijk netwerk. Ik zie dat ook op onze congressen en de summer schools en zo. Aan het einde van de dag, dan heb je altijd zo'n netwerkborrel. Hè? En dan heel veel vrouwen, natuurlijk niet allemaal, maar veel vrouwen die vertrekken dan. Want ze moeten naar huis op tijd misschien koken of kinderen ophalen. Nou, in ieder geval. Het functionele gedeelte is dan geweest. Terwijl het juist het leggen van connecties, elkaar weet je, leren kennen, het netwerken zelf is eigenlijk ook heel waardevol. En ik moet zeggen dat ik zelf hetzelfde deed. Ik ben ook zelf geen natuurlijke netwerker. Dus ik ga zelf eigenlijk bijna nooit naar andere congressen, zeg maar. Behalve naar degene die wij zelf organiseren. En ik moet mezelf dwingen om te blijven voor de netwerkborrel. Maar als je dat meer doet en je leert elkaar beter kennen, ja, dan krijg je ook meer mogelijkheden, zeg maar, om elkaar samen te werken.
Ja. Dus hoe doe je dat in de praktijk dan? Zo'n topics, meeting, dat geeft je met extra mogelijkheden voor netwerken. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, we zijn begonnen in de coronatijd. Dus toen het eerste jaar waren alle bijeenkomsten online. En toen hadden we ook netwerkcarousels online. En dus dan word je random in een groepje geplaatst met 3-4 andere mensen. En dan krijg je een kwartier om elkaar te leren kennen. En verbazend genoeg werkte dat heel goed. Want nadat je iemand een paar keer online hebt gesproken en je komt elkaar in het echt tegen, dan voel je al een connectie met elkaar. Dan voel eigenlijk al een band. Dus dat gaat heel snel. En tegenwoordig organiseren we de meeste events voor topics face-to-face. We organiseren gemiddeld 1 keer per maand een topics network meeting. Bijvoorbeeld ook in juni afgelopen keren hier in Os, op het Pivot Park. We organiseren ze vaak bij onze partners. Dus we gaan bijvoorbeeld in september naar Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. En dan in oktober naar België bij een van onze topicsleden. Ja, en die onderwerpen zijn vaak wel onderwerpen die interessant zijn, hopen we dan voor onze vrouwelijke deelnemers. Een sessie van 2 uur gevolgd door netwerkborrel van 1 uur.
Ja, en hoe ver is de keuze van de topics dan anders?
Hoe bedoel je?
Nou, je zegt, je organiseert dan een speciaal programma voor vrouwen, maar in welk opzicht zijn voor vrouwelijke beginnende ondernemers zijn de topics anders dan bij mannen?
De onderwerpen, ah ja. Voor een deel zijn ze misschien wel hetzelfde. We hebben ook wel eens over financiering en dergelijke. Maar voor een deel zijn er ook misschien onderwerpen die over het algemeen meer tot de verbeelding spreken bij vrouwen, denk ik. Dan zeg ik algemeen, want je kunt nooit chargeren. Bijvoorbeeld in september gaan we hebben over The Power of the Inner Circle. En dat blijkt een vrij populair onderwerp. In oktober gaan we hebben over de kracht van de feminine leadership. Dus je eigen leiderschapsstijl. Ook mannen kunnen een feminine leadershipstijl hebben. Maar dat hoeft geen zwakte te zijn, maar het kan een kracht zijn. Dus daar delen we gewoon ook ervaringstips met elkaar uit. Ja, dus ik denk dat ook wel dat die onderwerpen ook wel afwijken, ja.
Maar het is alleen voor vrouwen toegankelijk, denk ik. Of ook voor mannen?
Nee, mannen mogen ook komen.
Okay.
Ja, dus af en toe hebben we dat ook. Maar ja, misschien moeten we daar wat meer rugbaarheid aan geven. Ja.
Maar daar is veel interesse voor, geloof ik, hè, voor dat event.
Ja, het netwerk heeft nou iets van 220 leden. Dus we, met name in Nederland, we willen ook graag in België uitbreiden. Dus er is zeker een belangstelling voor, inderdaad. Ja.
Ja, we hebben een hoop van je projecten al besproken. We hebben natuurlijk het BCF Careers Event, het TopX Netwerk, Innovation for Health. Maar je bent ook bij allerlei andere organisaties nog betrokken. Vliegrond Geneesmiddelendagen, CBG-dag, meen ik ook nog. Zijn er nog eigenlijk events in Nederland waar je niet bij betrokken bent?
Ja hoor, er zijn er ook genoeg.
Ja, maar wat is je ambitie? Is het idee om nog steeds meer daarbij betrokken te zijn? Of ga je meer gerichter te werk nu in de toekomst?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we op een gegeven moment allemaal.
Want om daar even nog even door te gaan. Ik heb zelfs wel eens het idee, hebben we niet veel te veel meetings. Want ja, soms dan ga je daar naartoe en dan kom je toch heel vaak weer dezelfde mensen tegen. En de programma's zijn ook vaak wel redelijk overlappend als je er goed naar kijkt. En dan denk je, ja, je kunt bijna een leven opbouwen door alleen maar het bezoeken van meetings. We hebben eigenlijk niet veel te veel meetings in Nederland.
Ja, het is 2 manieren van om naar te kijken. Dus ik kan me voorstellen dat je dat gevoel wel hebt. Want ik zie zelf dat na coronatijd echt heel veel meetings bij zijn gekomen. Hè? Dus blijkbaar is die behoefte zo groot dat we het zo gemist hebben dat we dat graag blijven doen.
Neemt het weer iets af of niet?
Dat is nog te vroeg om te zeggen, denk ik. Er zijn nog steeds heel veel meetings. Maar er zijn ook wel verschillende soorten meetings. Dus het is maar waar je behoefte aan hebt, denk ik. En nu ben jij volgens mij nooit op een van onze meetings geweest. Behalve de Vigon-dagen natuurlijk, maar die zijn niet van ons. En we helpen Vigon met het organiseren. Ja. Wat ik terughoor van onze klanten is dat onze congressen eigenlijk over het algemeen wel mijn kop en schouders boven uitsteken. Ik vind het zelf
kwaliteit. Dus ja. daar wil je in onderscheiden, hoge kwaliteit.
Dat is wel mijn doel. Ik vind het zelf moeilijk te zeggen. Zoals ik zei, ik ga zelf niet veel naar andere congressen. Wat ik altijd probeer te doen is dat de ervaring of belevenis van de klant centraal staat. En dat ze echt het gevoel hebben dat ze waarde uithalen. En dat zal natuurlijk nooit in alle gevallen lukken. Maar dat is wel iets wat ons drijft.
Hoe doe je dat? Hoe creëer je een hoge kwaliteit meeting? Waar let je dan specifiek op?
Eigenlijk dat alles vlekkeloos verloopt. Hè. Dus het moet zo uitzien alsof het gewoon geen moeite kost. Ik denk dat het is. Dat is aan de organisatiekant. En aan de inhoudkant moet je dan een programma hebben wat aanspreekt. En de juiste mensen hebben die je kunt ontmoeten. Het gaat vaak ook om wie ontmoet je eigenlijk op zo'n congres. En kunnen we inderdaad iets voor elkaar betekenen. Dus dat is wel belangrijk.
Want organiseer je ook de inhoud van die meetings? Of is het alleen de logistiek?
Voor onze eigen congressen, zoals Innovation for Health, onze Topic Summit, BCF Queer Event, organiseren we zelf de inhoud van de congressen. Maar we organiseren, zoals je zei, ook congressen voor klanten. En dan gaat de klant zelf over de inhoud. Zoals de Vigon dagen, dat bepaalt Vigon zelf. En de CBG College Dag, dat is CBG die zelf de inhoud bepaalt.
Maar dan gaat men toch blijkbaar toch liever naar jou toe dan naar een professioneel, klinkt een beetje onaardig, maar bij een echt congres. Hoofdstadsorganisatie, of hoe moet ik dat? Want dat zijn natuurlijk andere type organisaties dan die jij runt.
Ik weet niet hoe die afwegingen precies zijn. Ik denk dat ook dus vaak te maken heeft met netwerken. Ja. Kijk, daarom wil ik nog eens nogmaals onderstrepen hoe belangrijk het is om aan je eigen netwerk te bouwen. Want ook bij de CBG-dag en de Vigon Dutch Medicine Days, volgens mij is het inderdaad via mijn netwerk gekomen. Mensen die mij kenden van andere congressen, al daar een beeld bij hebben, een goed gevoel bij hebben, denk ik. En ook mijn eerste baan, maar dat hoor ik ook veel van andere mensen. Vaak vinden mensen hun baan of hun partnerships via een netwerk. En dat is eigenlijk ook wat ik zie bij buitenlandse promovendi die veel deelnemen aan onze summer school bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik soms ook wel. Ik leef echt mee, maar heel veel zeggen dan tegen ons van het is voor ons lastig om een baan te vinden. Want we spreken de taal niet. Vaak als ik solliciteer krijg ik te horen van we zoeken liever iemand die Nederlands spreekt. Terwijl hele slimme mensen zijn met de juiste achtergrond. Maar ja, als je inderdaad en de taal niet spreekt en niet de juiste mensen kent, is het veel moeilijker om binnen te komen ergens.
Maar goed, blijkbaar leef je kwaliteit. Want anders zouden al die mensen, al die organisaties niet bij jou langskomen. Hoeveel doe je zelf? Ben je altijd bij de event zelf? En ben je dan, regel je dan alles daar? Of ga je achter de balie zitten? Of bekijk je het allemaal van een afstand?
Ik heb een heel goed team. Ik heb hele goede collega's. Een deel daarvan heeft ook een opleiding, een achtergrond in event management, hospitality. En die zijn daarvoor ook opgeleid. Dus die doen eigenlijk het meeste van het logistieke werk uitstekend. Zelf ben ik, in de eerste 10 jaar heb ik dat wel gedaan trouwens, achter de balie staan en ook badges uitreiken. Ik vond het altijd wel heel leuk, omdat dan dat eerste moment is dat je de klant ziet. En ook even iemand een goede dag kan wensen. Maar het laatste jaar ben ik meer inderdaad bezig om het programma te coördineren of om zelf ook gewoon te gaan netwerken. En dat heb ik op een gegeven moment wel moeten leren, zeg maar. Van ik moet me onder de mens begeven en minder achter de schermen.
Want jij bent wel heel erg hands-on georiënteerd, of niet?
Zeker, ik ben heel hands-on. Dat is mijn instelling inderdaad. En van nature hou ik niet van de spotlight. Ja, dat is wel iets wat ik denk ik achteraf gezien wat eerder had kunnen doen. Eerder uit mijn comfortzone gaan en de sweet spot opzoeken. Hè, van dan net naar buiten en net iets meer in de spotlight. Niet zozeer voor mezelf, maar voor mijn eigen organisatie. Want heel vaak kreeg ik eigenlijk de opmerking van, we kennen jouw congressen, dus we kennen BCF Creative en we kennen Innovation Health, maar we kennen wat Hyphen Project is, weten we eigenlijk nog niet zo goed. En dat is de laatste jaren wel aan het veranderen.
Het is niet jouw ambitie om de groep van 4-5 mensen die je nu hebt, om dat helemaal uit te laten groeien tot een grote congresorganisatie en allerlei andere eventsorganisatie. Je vindt het prima zo. Je hebt niet de behoefte om uit te breiden.
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik had die behoefte wel. Een aantal jaar geleden, voor corona, toen hadden we een team van 10 mensen. Want dat stemmetje zat ook in mijn hoofd van, als je goed wilt doen, dan moet je groeien. Dat is eigenlijk bijna alsof de hele samenleving daar zo over denkt. En daar ben ik wel van teruggekomen. Want op een gegeven moment hadden we dus inderdaad een team van 10 personen. En was ik minder hands-on. Was ik meer aan het managen. En de projecten lagen meer in de handen van onze collega's. Ik vond hun werk daardoor minder leuk. Minder interessant. Maar ik denk ook niet dat dat mijn kracht is. Manager zijn van een team. Wat mij drijft is met name toegevoegde waarde hebben voor de sector. En een impact hebben op een manier die bij mij past.
Wat voor impact heb je dan? Wat voor impact zoek je dan?
Ik denk aan het Japanse concept van Ikigai. Hè, dat is eigenlijk de sweet spot tussen waar je goed in bent. Waar je helemaal warm voor loopt. En waar ook de maatschappij behoefte aan heeft. Dus waar je ook geld mee kunt verdienen. En ik denk de impact die ik zou proberen willen te hebben, is om mensen die in de life sciences werken, om hen te helpen vooruit te komen in hun carrière. Dus om een baan te vinden of om hun eigen skills te verbeteren. Om te groeien, om hun netwerk te helpen uitbreiden. Ja, ik denk dat dat het is.
Ja, en heb je het gevoel dat je daarin geslaagd bent?
Ik heb niet het gevoel dat ik daarmee klaar ben. Ik heb wel het gevoel dat, en ik krijg dat ook wel terug, dat we daar wel een bijdrage aan leveren. Dat er mensen zijn die inderdaad via ons netwerk hun banen vinden of een investeerder ontmoeten of dat soort zaken. Dus dat geeft heel veel voldoening. Dus ja, maar het is een proces. Hè. Je kunt altijd nog beter doen. Ik ben nog niet klaar.
Dus je ambitie in de toekomst is in wezen doorgaan op de weg die je nu gekozen hebt?
Dat weet ik niet. Ik denk dat je kunt moeilijk alles voorspellen, heb ik wel gemerkt. Dit jaar hebben we nu ook het blad Biotech News en Life Sciences Magazine overgenomen.
Vertel daar eens wat over. Wat is dat precies voor magazine?
Ja, dat is eigenlijk een blad dat voorziet in de sectornieuws. Gaat er in op trends? Welke bedrijven zijn er? Het is opgezet door Ferdinand Oldermaat. Iemand waar ik eigenlijk al meer dan 20 jaar heel prettig mee heb samengewerkt. Via onze congressen. Ik sprak hem vorig jaar en toen gaf hij aan dat hij al met pensioen wilde gaan dit jaar. En toen bespraken we de mogelijkheid voor ons om zijn blad voor te zetten. Want het is eigenlijk best een uniek blad in die zin. Er is eigenlijk geen andere gedrukt medium in de life sciences wat deze informatie brengt.
Jullie printen het echt. Het is geen pdf, maar het is een geprinte versie.
Ja, het is echt een gedrukt blad. En een best een groot bereik. En wat wij willen doen is het wel ook digitaliseren. En ook op social media verspreiden.
En wat staat er zo al in?
Nou, bijvoorbeeld in de laatste editie staan er interviews in. Bijvoorbeeld 40 jaar leider bij Science Park. Maar ook een opinie van iemand die al langer in de sector werkt. Welke nieuwe start-ups zijn.
En heb je een editorial board of doe je dat allemaal zelf? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, ik heb dit nog. Dus we gaan nog daaraan werken. Want dit jaar is een transitiejaar. En ik werk nu nog voornamelijk met het team wat de afgelopen 20 jaar het blad heeft geschreven. De hoofdredacteur en enkele andere redactieleden. Maar we staan inderdaad open voor nieuwe ideeën. Dus ik ben nu inderdaad mijn oren te luisteren aan leggen om te kijken wat mensen uit de sector adviseren. Wat zij graag in het blad willen zien. Of wie zij graag in het blad terug willen zien. En ik ben met verschillende partijen aan het spreken of we inderdaad partnerships met elkaar kunnen aangaan daarvoor.
En je kunt het financieren met advertenties die erin.
Dat is wel het businessmodel inderdaad. Ja. Maar nu willen we ook gaan kijken naar meer lange termijn partnerships. Kijk, wij hebben natuurlijk via onze congressen ook samenwerking met verschillende partijen in het veld die veel nieuws te melden hebben. Die komen spreken op onze congressen. Een uitbreiding met een artikel in het blad, dat is een logische aanvulling.
Ja. Dus als je nu, als je terugkijkt naar al die tijd dat je nu bezig bent geweest met jouw activiteiten, helemaal uit China gekomen. Je bent enorm gegroeid natuurlijk, wat ik al in het begin zei. Je bent een onmisbare speler bijna voor organisaties in de life sciences.
Niemand is onmisbaar, denk ik.
Je levert kwaliteit en iedereen wil graag met je samenwerken. Dat is ook ontzettend knap. Hoe zie je de toekomst? Ik heb het al even iets over gehad. Zelf zo doorgaan zoals je nu doorgaat? Of heb je nog een heleboel nieuwe ideeën wat je nog wil gaan implementeren?
Ik wil wel inderdaad kijken hoe we verschillende zaken die we hebben, ons netwerken en onze carrièreplatform, onze magazine, met elkaar aan elkaar vast kunnen knopen. Tot meer een algehele nieuwsvoorziening website bijvoorbeeld. Daar ben ik naar aan het kijken. Over 2 jaar ben ik 50. Ik heb niet de ambitie om 20 jaar lang nog inderdaad hele de congressen van A tot Z te draaien. Ik denk de andere personen dat op een gegeven moment veel beter kunnen. En die moet ook meegaan met de tijd. De sector ontwikkelt zich ook heel snel. Ja, mijn eigen rol. Ja, ik denk dat dat ook iets is waar ik inderdaad nog steeds over nadenk. Ik ben nog niet helemaal uit. Ik zie wel mogelijkheden om misschien andere mensen te helpen. Die zelf met ideeën rondlopen. Om hen te coachen. Misschien de eerste paar jaren als partner te financieren of iets dergelijks. Dus daar sta ik ook voor open om gesprekken aan te gaan met mensen die zelf van plan zijn om iets te doen in de life sciences, maar meer op het dienstverlenend vlak.
Maar wat heb je inderdaad vooral geleerd met al die contacten en die netwerken in de life sciences sector? Is dat een leuke sector? Ja, uiteraard, anders zou je het niet te werken. Wat kenmerkt de sector waardoor je dit zo interessant blijft vinden?
Ja, ik denk dat het combinatie is van de mensen die in de sector werken en gewoon de ontwikkelingen die er zijn, die wetenschappelijke ontdekkingen en de impact die de bedrijven hebben op de sector. Met de geneesmiddelen die er zijn of ook in de voedingssector. Ja, dat is ook machtig mooi om te zien hoe de science, zeg maar, uiteindelijk vertaald wordt naar innovatieve producten en waar iedereen iets aan heeft. Dus, en in combinatie met gewoon de hele leuke mensen waar we in de sector mee werken.
Maar je hebt niet de ambitie om bijvoorbeeld naar de finance sector of een andere tak van sport hetzelfde te gaan doen?
Nee, helemaal niet. Eigenlijk in mijn eerste paar jaar, toen ik net voor mezelf begonnen was, kwam er een uitgever en die heeft een samenwerking met ons gehad voor onze carrièrebeurs. Dat was een uitgever op het gebied van chemie. En die stelde eigenlijk voor dat wij alle events zouden organiseren, ook voor allerlei sectoren, maritiem, chemie, noem maar op en zo. En dat de inhoud weer overgelaten zou worden aan de editorial board, aan hun redactie. En dat wij ze vooral zouden organiseren. Maar die ambitie heb ik niet. Het gaat echt om de life sciences. Dus dat is.
Maar dus ook die combinatie van logistiek met de inhoud. Want als het alleen logistiek is, dan is het ook niet interessant meer.
Nee, dat is voor mij ook nooit de drive geweest. Ja.
Heb je nog hobby's? Heb je tijd over voor allerlei andere dingen?
Ja, ik vanuit huis heb ik me nooit geleerd om hobby's te ontwikkelen. Dat vonden mijn ouders geen nuttige tijdsbesteding. En een waste of money. Dus ik heb eigenlijk de eerste 40 jaar van mijn leven weinig hobby's gehad. Ik was eigenlijk ook best alleen maar bezig met werk. En op een gegeven moment kwam mijn dochter en daar natuurlijk heel veel mee bezig. Maar toen ik 40 werd, kreeg ik denk ik een soort midlife crisis. Toen ben ik wel meer gaan nadenken over hobby's en dat soort zaken. En ben ik ook werk gaan maken van mijn hobby's, zeg ik wel eens. Ik heb allerlei cursussen gedaan. Ik heb eindelijk mijn zwemtraining plannen gehaald. Maar tegenwoordig schilder ik graag. Ik ben heel graag in mijn tuin. Ik ben echt maar gek op planten. Dus vandaar ook die richting plantenbiotech, denk ik. En ik wandel veel.
En China, ga je nog eens terug? Of?
Niet zo vaak. De laatste keer is alweer bijna 10 jaar geleden.
Oké. Nou, ik denk dat we een ontzettend leuk gesprek hebben gehad, Hyven. Interessant om te horen wat je allemaal gedaan hebt en nog steeds doet. En ik denk dat iedereen in de life sciences sector het met me eens is. Als we zeggen dat we heel blij zijn dat jij al die organisaties, al die events voor ons organiseert. Zeer bedankt voor het komen hier naar de studio in het Piffert Park. En u, waar u ook bent, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson, Pedersen & Partners en Scribes Fiscalisten.